herdenken en vieren. De meeste mensen zullen daar wat droevige of stemmige gevoelens bij hebben. Maar ik ben op zoek gegaan en ik vond dat de Bijbel het werkwoord als zodanig niet kent. Herdenken. Wat de Bijbel wel kent, dat is gedenken. Dat geeft mij ook een iets ander gevoel. Herdenken of gedenken. Denken aan en je bewustzijn van. En vanuit dat woord komt dan ook meedelen, willen vertellen, eer betuigen. En zelfs een gedenkteken oprichten. Dat laatste kennen we allemaal, want op veel graven staan gedenktekens. Maar dat het meedelen is en iemand anders iets willen vertellen of eer betuigen, je bewustzijn van, het hele woord herdenken kwam voor mij ineens in een veel breder perspectief te staan. Denken, gedenken, dat heeft voor mij iets positiever dan herdenken. Elk jaar herdenken we de Tweede Wereldoorlog en Auschwitz. En dat heeft zo'n heel zwaar gevoel. Maar als het gaat over gedenken, over ook de positieve kanten eraan. Dan heb je het idee dat je toch een beetje in de lift komt. Eer willen betuigen. Zoals Gerda dan zegt en zoals we hier ook gedaan hebben vanmorgen. Eer betuigen aan degene die ons zoveel goeds hebben nagelaten. Die zo'n zaadje in de wind hebben laten waaien en daar zitten wij dan. Hè? Want ook jij bent het zaad van je vader. Zoals wij het zaad van onze ouders en van onze geliefden zijn. Zo zijn wij ook zelf uitgezaaid. Herdenken in een veel breder perspectief, zodat je droevige gevoelens, misschien je gemis, ook samen komen te vallen met mooie en fijne gevoelens. Ik las van de week een stukje wat Wil schreef over, ik had een lieve vader. Ja, ik ook. Anderen misschien iets minder lieve vader, of een goede vader, of ik had ook een hele creatieve vader. En als je dat dan samenvoegt, dan merk je dat je door je tranen heen beloften van deze mensen kunt vasthouden. En dat je dan ook het licht ziet. Hun licht, maar ook het licht van God. Het licht wat in je eigen leven ontstoken is. En als je zo gaat herdenken, gedenken, dan betuig je ook eer aan je geliefde. En dan denk ik, ze mogen dan wel dood zijn, maar dan is hun nagedacht. Is springlevend. En vaak gaat zulk gedenken heel onbewust. Ineens zie je daar die glimlach van je moeder, of ineens bemerk je die troostende hand van je vader, hij is er niet meer, maar het is wel alsof die daar ligt. Of andere familieleden die je trouw voor je gezorgd hebben, of die je meegenomen hebben door een heel proces heen. Gewone dagelijkse dingen kunnen een deur openzetten naar je herinneringen en je dag mooi kleuren. Ik herinner me, en dat moet wel zo'n 20 jaar geleden zijn, dat ik voor de baas, mijn baas, op reis was in Peru, in een enorme krottenwijk. Ik heb er al heel veel gezien, maar dat was meer dan erg. Kale heuvels, alleen maar een paar krotjes. En op een gegeven moment ontdekte ik, misschien is dat wel altijd mijn oog voor de natuur, hè, je ziet iets kleins, twee witte duifjes op zo'n schamel dak. Je kon het nauwelijks een dak noemen. En ze hadden iets. Ineens kleurden ze voor mij die hele wijk van duizenden mensen toch iets anders. En toen ik thuis was en de directeur die foto liet zien, dan zei hij, mag ik die gebruiken voor onze kerstkaart? En we hebben er voor het bedrijf een kerstkaart van gemaakt. Een teken van hoop. En het mooiste vond ik toen hij jaren later, dat is nu al wel 12 jaar geleden, plotseling overleed, nog tamelijk jong, 67. Op zijn begrafenis, waar heel veel mensen waren, werden ineens in de tuin ernaast duiven losgelaten. En twee witte duiven vlogen over die begraafplaats. Dat is iets wat je herinnering naar boven roept. Want op dat moment, en hoe vaak, zoals op zijn sterfdag, ook op zijn verjaardag, denk ik aan die duiven en dan denk ik van een stukje hoop, een stukje troost, iets goeds wat ineens in je opkomt. En ik denk dat is meer dan herdenken. Het is een gedenken en het zet je hele wereld in vuur en vlam, ook al waren het maar witte duiven. En ik denk gedenken, zoals de Bijbel het zegt, dat ligt vast in de schepping. Het zit gewoon in je genen. Daarom ligt het ook vast in de geschiedenis die God met mensen schrijft. En ik heb wel ontdekt, en ik ben nog steeds aan het ontdekken, dat de Bijbel één lang lint van gedenken, herinneren, vertellen en verkondigen is. Het houdt niet op met een kaarsje aansteken, even een moment nemen. Het is een doorgaande beweging. Altijd weer. Gedenken is dan ook vertellen, doorvertellen. Dat is wat de hele schrift doet. En eigenlijk is dat wat God doet. Gedenken is dichterbij brengen. Iets van wat ver weg is gegaan, dichterbij brengen. Dichterbij jezelf. Wekelijks vertellen we hier wat de Bijbel ons dichterbij wil brengen. Hoe het ook ons dicht bij God wil brengen. En misschien heeft u er nog nooit zo bewust bij stilgestaan. Maar hoe vaak denk je aan een persoon uit de Bijbel? Adam en Eva, als er iets gebeurt in je leven of om je heen wat niet deugt. Adam en Eva, hè, dat hebben wij van hun overgenomen, meegekregen. Noach, ik denk daar ook heel vaak aan. Vooral als ik een regenboog zie en een dubbele regenboog, nog mooi. Dan ineens komt dan Noach in je gedacht, in mijn gedachten tenminste. Abraham, Isaac, Jacob, Johannes, Paulus, hè? Petrus. Een heel lint van gedenken, doorvertellen, eerbetuigen. Misschien niet eens zozeer aan de mensen zelf, maar wel aan de God die hen tot zulke mensen maakte. En vanmorgen wil ik eigenlijk drie personen voorstellen in dat hele lange lint van gedenken en doorvertellen, omdat ze ons op een hele bijzondere wijze ook bij dit gedenken van vandaag brengen. Ik ga naar een eerste man. Gedenken is dichtbij brengen. Zoals de persoon van Jozef. Zijn naam betekent ongeveer God voegt toe. En we zien die naam door zijn hele leven eigenlijk gestalte krijgen. Jozef maakt heel wat reizen in zijn leven, in zijn hele jonge leven, als hij steeds door zijn vader Jacob werd uitgestuurd om bij zijn broers te gaan kijken, doen ze het wel goed? Ja, zo. Jozef, God voegt toe. En dan gaat hij op reis, op verschillende reizen, door zijn hele leven heen. Ik ga er straks een paar noemen. Hij wordt geboren in Padan Aram, Mesopotamië. Helemaal ergens daar in het oosten. Een beetje in de richting van de Hof van Ede en daar waar God eigenlijk de geschiedenis met mensen begon, zoals de Bijbel ons zegt. Daar wordt hij geboren. En dan gaat hij op reis. Als jong volwassene, 17 staat er in de Bijbel, verhuist hij met zijn familie naar Hebron in Kanaan. Dat is wat meer richting Middellandse Zee, laat ik het zo maar zeggen. En van Jozef weten we, hij was de lieveling van zijn vader. Nou is het in een gezin nooit prettig als er één lieveling is. En dat merk je ook, want zijn broers haten hem. Niet misschien omdat hij de lieveling was, maar wel omdat hij zich daarna ging gedragen. En dacht dat hij meer was dan zij. Ja, dat kan heel akelig zijn in een gezin. En je ziet het ook op een gegeven moment hoe zich dat uit. Als ze op weg zijn, als ze met elkaar zijn, dan wordt hij door zijn broers gelukkig net niet vermoord. Want anders had hij niet zo'n mooi plaatje vandaag gehad. Maar ze verkopen hem. Dan verdienen ze er nog wat aan. En daar heb je dan de volgende reis van Jozef. Hij komt in Egypte terecht. En dan lijkt het toch een beetje alsof het af is. Wat voegt God nou toe aan zijn leven? Dit. dat als hij eenmaal in Egypte onderkoning wordt, en dan heeft God al toegevoegd, hè, de eer en de eerbied en het gezag, wat hij eigenlijk aan de farao ontfutselt. De farao deelt zijn eer en zijn gezag met hem. Hij wordt onderkoning en dan zorgt hij voor zijn familie. We kennen dat allemaal, hoe die broers op reis gaan naar Egypte waar graan is en waar ze hun verkochte broer niet eens herkennen. En dan aan het eind lezen we dan ook nog dat als zijn familie, zijn vader en de rest van de familie, vrouwen en kinderen van zijn broers, allemaal komen ze naar Egypte. Hij zorgt voor ze en dan sterft Jacob. En dan heeft hij toch zoveel eer gekregen bij de farao dat ze met z'n allen het land uit mogen om vader Jacob te begraven in Kanaan. Niet in Egypte. Dat zijn wat reizen. En dan zorgt hij nog altijd voor zijn broers. Zijn broers zijn na de dood van Jacob bang dat hij wraak zal nemen over wat ze hem hebben aangedaan. Maar hij verzoent zich met elkaar. Hij vertelt verder wat God van plan is. En uiteindelijk, Jozef sterft dan als hij 110 jaar is. Ik mis een ietje in jarig, maar dat is mijn foutje. Als hij 110 is. En ook dan merk je aan het eind van zijn leven, God heeft wat toegevoegd. Wijsheid. Maar ook nederigheid. Naar God toe en daardoor ook naar zijn broers toe. Zorg voor anderen. Aanzien. En hij is ook een schakel in het plan van God. In het hele plan van God. Dat is één man. Eigenlijk zeggen we, het is een geschiedenis in vogelvlucht. Want je moet het allemaal eens lezen en wat je allemaal dan ontdekt in zijn leven is bijzonder. Er is nog een man. Zijn naam betekent dan eruit getrokken. Wij zeggen vaak uit het water getrokken, maar dat is een beetje toegevoegd, denk ik. Eruit getrokken, helemaal eruit getrokken. Natuurlijk is die uitgetrokken als die geboren wordt in Egypte, dan wordt hij uit het volk ook getrokken als een van de weinigen die niet omgebracht wordt, in een biezenkistje gelegd en door de dochter van de farao ontdekt. En waarom ze dan toch ineens alle regels van haar vader ondermijnt, niemand begrijpt het, denk ik. Misschien zij zelf ook niet, maar ze neemt hem aan als haar eigen kind. En hij groeit dan ook op aan dat hof en is de lieveling van zijn moeder. Maar niet voor iedereen, want als hij dan volwassen is, wordt hij moordenaar. Hij slaat gewoon een Egyptenaar dood en denkt dat het ongezien is en dan gaat het praatje verder, want niet iedereen heeft, er wordt meer gezien dan je denkt. Laat ik het zo zeggen. Hij vlucht naar Midian. We hebben altijd wel zo'n geweldig beeld van Mozes, maar we moeten hem ook zien als een gewoon mens zoals wij, met zonde, met lek en gebrek. En dan is hij al 40 jaar als God hem roept. 40 jaar. En dan leidt hij de Egyptenaren ook nog eens, de Israëlieten, 40 jaar door de woestijn. Er zit meer jaren tussen hoor. Want als God hem roept, dan is hij niet meteen gewillig. En dan komen er ook nog al die plagen enzovoort. Maar hij sterft als hij 120 is. En hij sterft in de woestijn. Niet in het beloofde land. God heeft hem geroepen. God heeft hem ertussen uitgeroepen. Tussen zijn volk uit. Tussen de dood uit kun je zeggen. En tussen zijn volk uit. Uit Egypte geroepen. Door de woestijn heen. Zomaar een man. En dan komt er nog een man die daar weer op volgt. Jozua. De Heer helpt of de Heer redt. Vermoedelijk weet u waar het plaatje bij hoort, maar het is de val van Jericho. En ook Jozua doet zijn naam eer aan. Ik hou zelfs niet zo helemaal van die vernoemde kinderen die zo vernoemd zijn en dan bijna verplicht zijn om zich aan hun naam te houden. Ik vind het altijd een beetje moeilijk. ben blij dat ik niet Isabel heet. Hè? En zo kunnen we er nog wel een paar noemen, Rahab. Maar ik bedoel, Mozes als moordenaar, ook nog niet zo geweldig. Hè? Ik bedoel, laat maar eerlijk zijn. Ik heb ook twee neven, die heten Hiskia en Noah. Geweldige, lieve jongens. Maar ja, misschien had ik toch iets anders bedacht. Maar goed, Jozua, ook zoiets. Zijn naam betekent dus de Heer helpt. Hij is ook in Egypte geboren. Hij wordt op jonge leeftijd dienaar van Mozes. En daar zit minstens een leeftijdsverschil in van 65 jaar. Hè? Tussen Mozes en die jonge Jozua. Maar we merken gewoon door de verhalen heen, hij is heel moedig en hij is ook trouw. Denk aan de verspieders, hè? Hij is één van de twee. Of één van de tien. En dan zijn er maar twee die eerlijk wat zeggen, hoe het eerlijk was. Daar is hij heel moedig in, want niet iedereen heeft hem dat in dank afgenomen, zeker het grote volk niet. En uiteindelijk volgt hij Mozes op. Als Mozes aan het eind komt, dan wordt er al gezegd dat Jozua moet opvolgen. En als Mozes sterft, staat Jozua daar meteen klaar. En het is ook wel een mannetjesputter, want hij moet de reis van Mozes door de woestijn afmaken. Het beloofde land in. En na heel veel stoeien, vechten, strijden, onder andere daarbij Jericho, neemt hij met de Israëlieten het land in en verdeelt dan ook het land onder de stammen, onder de 12 stammen. En dan sterft hij op 110-jarige leeftijd en wordt begraven op zijn eigen grondgebied. Het grondgebied wat aan zijn stammen is toevertrouwd, gegeven. Drie mannen. En wat hebben ze nu met elkaar te maken? En wat hebben ze met ons te maken? Gedenken, dat is ook met elkaar verbinden. Die eerste man, Jozef, is al lang dood als de tweede man, Mozes, in het leven komt. En als Mozes een eind op weg is, dan wordt Jozua geboren. En toch verbindt Jozef eigenlijk Mozes en Jozef aan zichzelf, aan zijn volk, aan zijn nakomelingen. En ook aan alle bedieningen die God aan de mensen, aan zijn volk geeft. En eigenlijk door Jozef is er een langdurige herdenking, gedenking en viering op touw gezet. We lezen een stukje. Het is maar een klein stukje uit Genesis. Jozef bleef in Egypte wonen met zijn hele familie. Hij werd 110 jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog. En ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse. Die maakte hij nog mee. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: God zal zich jullie lot aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden en naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Wat een herdenking, hè? Abraham, Isaac en Jacob. Zweer me dat jullie, wanneer God jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen. Jozef stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd in Egypte. Ik heb hier iets geks gezegd, maar geschreven. In Egypte. En dan denk je, nou ja, dat is dan af. Jozef sterft, wordt gebalsemd, duurt 40 dagen bij de Egyptenaren in ieder geval. En in een sarcofaag gelegd. Dat is een ander woord voor kist. Gewoon. Daarna blijft het heel lang stil. Ja, niet in de schrift, want dat gaat gewoon door. Maar het blijft minstens 40 jaar stil. En dan treedt Mozes op. Het duurt nog enkele jaren voordat Mozes zover is om het volk mee te nemen Egypte uit. Niemand weet hoe lang, maar al die plagen waren niet op één dag. En al het bij elkaar pakken en voorbereiden en zo was ook niet op één dag. En dan gaan ze. En in de nacht waarin de doodsengel allereerstgeborene in Egypte doodt, pakken de Israëlieten hun boeltje op. Ik dacht eerst niet zoveel boeltje, want wat hebben ze dan? Maar hun bakdroggen, voor de vrouwen, hè? Je potjes en je pannetjes, je bakdroggen, goud, zilver en kleding, wat ze hadden afgetroggeld van de Egyptenaren, hun kudde schapen, dat was wel wat, geiten en runderen. Dus hun hele hebben en houden bestond eigenlijk uit die bakdroggen, zilver, goud en kleren. En dan hun vee. Ja. Ja. En onder al dat volk dat uit Egypte ging, waren er heel veel mensen die Jozef niet meer gekend hadden. Toch hebben ze gehoord van de belofte die Jozefs broers deden. Of die Jozef zijn broers ontfutselde. Zweer me dat jullie mijn lichaam meenemen. En die belofte is doorverteld en zo gaat die kist met Jozefs gebeente mee op reis. Het trof mij ineens toen we hier aan de eeuwigheidszondag, gedachtenzondag bezig waren. En ik heb wel eens eerder tegen Connie gezegd, ik vind het mooi dat ze 40 jaar die kist door de woestijn zeulde. Dat was niet zo'n nette uitdrukking. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar je moet eens bedenken wat die Israëlieten allemaal in die woestijn hebben meegemaakt. En dagelijks nemen ze die kist op met de gebeente van Jozef. Dat is gedenken. Wij hebben maar één kaarsje vandaag en één moment van gedenken. Elk jaar weer, elke dag weer. Die kist van Jozef. Als die kist kon praten, zou die ons heel wat kunnen vertellen. Over wat mensen daarbij die kist hebben gedacht, bedacht, of ze het doorvertellen. Maar in elk geval, steeds is die belofte van God en die vraag van Jozef doorverteld. Als God jullie lot aantrekt, neem mijn gebeente mee. En elke dag als ze die kist opnamen, dachten ze, Jozef heeft het gezegd, als God ons lot aantrekt, ze lopen nog in die woestijn te zeulen, maar als God is erbij. 40 jaar lang is die geschiedenis van Jozef doorverteld en natuurlijk de geschiedenis en de woorden van God. Dat volk heeft het op die uittocht echt niet makkelijk gehad. Lees die geschiedenis en dan weet je het. En toch 40 jaar lang zo'n kist meedragen. En dan sterft Mozes. En Jozua neemt de leiding over. Ook dat gaat niet zonder slag en stoot om dat beloofde land de volken te verdrijven en de steden in te nemen. Het neemt ook wel jaren in beslag. Om je volk een stad af te laten breken, zoals Jericho, om ze te instrueren, om het weer op te bouwen, niet die stad op te bouwen, maar om de mensen weer van krachten te voorzien. En dan weer naar de volgende stad en weer naar het volgende gebied, de volgende stammen verjagen. Hoeveel jaar het heeft geduurd, weet ik niet. Misschien is John daar heel wijs in. Maar wel heel veel jaren, dat kunnen we ons wel bedenken. En dan wordt het land toegewezen. Ook niet iets van een dagje, maar het wordt toegewezen. Ook de nakomelingen van Jozef, dat zijn de stammen Manasse en Efraïm, krijgen hun grondgebied. En dan denk je van eindelijk thuis. Eindelijk thuis. Jozef stierf toen hij 110 was. Hij werd gebalsemd in een sarcofaag gelegd in Egypte. 40 jaar stilte. En dan wordt Mozes geroepen, 40 jaar door de woestijn. Jozef verovert het beloofde land, dan krijg je toewijzing van de gebieden en het grondgebied van Manasse en Efraïm. Gedenken. Als ik het een beetje bij elkaar tel en een beetje de tijd neem, dan denk ik, zo'n 100 jaar hebben de Israëlieten Jozefs leven en dood herdacht. Dagelijks hadden ze die kist bij zich. In de meest barre omstandigheden, maar ook tijdens de feesten, tijdens de offerdiensten en uiteindelijk als ze zich gaan settelen in het land. Jozef wist dat God Israël uit Egypte zou leiden Hij wist dat. En hen in Kanaan doen wonen. Vol geloof. En als een getuigenis aan Israël zelf. Zei hij, neem mijn gebeente mee. Ook als uittrekken. Jozef wist dat God hen naar het beloofde land zou brengen. Maar hij wist niet hoe lang het zou duren voordat hij daar begraven zou worden. En in onze tijd, na 100 jaar gedenken, wat de Egyptenaren deden, lezen wij in Hebreeën, door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël. Hij gaf de opdracht zijn gebeente dan mee te nemen. En Israël hield die opdracht in gedachten en Mozes voerde dat bevel uit. In Exodus staat het. Terug nog even. Nadat hij al overleden is, Jozef, in Genesis staat er in Exodus. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen. Omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd. En dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Gedenken, steeds maar weer gedenken, doorvertellen, meedelen aan een ander. En dan komt er nog een stukje verder, dat uiteindelijk de beenderen van Jozef, aan het eind van Jozua, van het boek Jozua staat het dan, de beenderen van Jozef, die het volk van Israël uit Egypte had meegevoerd, door de woestijn, werden begraven in Sichem op het stuk land dat Jacob voor 100 kesita had gekocht van de zonen van Hamor, onder wie Sichem. Ook zo'n jongen met niet zo'n mooie naam. De nakomelingen van Jozef kregen dit stuk land in bezit. Een hele lange geschiedenis. Het zijn 5 boeken van Mozes en nog 3 van Jozua erbij. En Hebreeën herinnert er ons ook nog even aan. Zo'n geschiedenis. En u heeft het nu in een notendop van 20, 30 minuten. Maar vanaf de eerste dag dat God geschiedenis ging schrijven met een mens, tot op de dag dat hij alles herstelt in glorie, gedenkt en viert hij. En niet alleen wij. Wij gedenken. Maar God gedenkt. Al die jaren, ruim zo'n 100 jaar, gedenkt God aan het volk en aan zijn belofte. En hij prent het de mensen in. Alleen maar omdat 1 man, Jozef, geloof had dat God het zou doen. Een hele geschiedenis van gedenken, van vieren. Het is ook vieren. Ik denk niet dat die Israëlieten elke dag die kist opnamen met veel tranen en veel verdriet. Maar het was een gedenken. Wat heeft God met ons bedoeld? God had die man wat te vertellen. En hij heeft voor ons gezorgd. En wij zijn trouw om zijn gebeente mee te nemen. En dat waren niet alleen maar zijn kinderen. Zijn broers leefden ook al niet meer. Het nageslacht wat nauwelijks wist wie er had bestaan. Wat weten wij nog van onze voorouders, hoe ze leefden, wie ze waren en wat ze hadden? Weinig. Maar zo gingen ze om. En dan denk ik, zo duidelijk, maar zo bijzonder is de schrift hierover als die spreekt over mensen. Mensen gedenken, vertellen wat ze gedaan hebben, doorvertellen, verkondigen. Dat God die levens allemaal heeft gemaakt en een bestemming heeft gegeven. En dan denk ik, wat een geweldige troost dat God, onze Vader, ons helpt om zulke mensen, zoals vanmorgen, te gedenken. Maar ook te vieren. Als je denkt aan je geliefde en aan alles wat ze gedaan hebben ten goede. Natuurlijk, die foutjes zijn er ook. Maar ten goede. Dan is dat een viering waard. In de meeste gereformeerde kerken, zeg maar, is het een viering. En ik denk dat het goed is. Dat we naast de tranen en het droeve gevoel ook die blijdschap hebben van vieren. God laat niet los. We hebben het gezongen. Dag aan dag draagt hij niet alleen maar ons hele voorgeslacht. Vanaf het begin dat God met mensen geschiedenis ging schrijven. En dan dit geef ik je graag mee. Wat een heerlijke zekerheid dat God onze Vader, niet alleen hen gedenkt, maar ook jou en mij. Vandaag, want vandaag schrijft hij met ons geschiedenis. Vandaag bloeien wij zoals die paardenbloem. Misschien hier en daar wat bitter, maar wel fel in kleur. Maar uiteindelijk zijn er zaadlobben. En bij sommigen zijn ze snel weg. Bij anderen blijven ze nog heel lang aan dat steeltje hangen. Maar uiteindelijk, God denkt jou, viert jou en mijn leven. En dan denk ik, dat is iets wat je mee mag nemen. Wat ik heb meegenomen en waar ik van genoten heb.